Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Ja, het is natuurlijk een fantastische kans om je portefeuille, nou, ik wil het niet noemen, opschonen. Maar wel om een kwaliteitsslagje te maken waarbij je aandelen die het ja, eigenlijk niet hebben geleverd qua dividendgroei en ook qua koers. Want dat gaat bijna altijd één op één. Om die in te ruilen voor juist die topaandelen waarvan er veel echt behoorlijk zijn afgekomen.
Ja, beste belegger, het is donderdag 24 april. De beheerders van onze populaire dividendportefeuille voeren een flink aantal wijzigingen door, zowel in Europa als in de VS. Waarom? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Steffen Hendricks en Menno van Hoven. Steffen en Menno zullen deze en de volgende afleveringen aandacht besteden aan twee populaire voorbeeldportefeuilles van beleggersbelangen die zij samen beheren, namelijk de hoogdividendportefeuille en de dividendportefeuille. Welke aandelen in beide portefeuilles leveren wel en welke niet? En welke mogelijke vervangers hebben deze beheerders voor die beide portefeuilles op het oog? Maar we beginnen zoals gewoonlijk met terugblikken op de afgelopen beursweek. Steffen, wat is jou het meeste opgevallen?
Ja, dat is om te beginnen natuurlijk iets waar we denk ik iedere uitzending mee kunnen openen.
Iets met Trump.
Ja, ja, precies. Dus, ja.
Zullen we het gewoon een vast onderdeel maken in het script?
Dat hangt natuurlijk een beetje af van hoe vaak en wat er precies wordt gezegd. Dus we hebben een boel gehad over de voorzitter van de Federal Reserve, over de handelsovereenkomst met China, over oorlog in Oekraïne, over windparken ook nog, waarvan de goedkeuring al lag en nu plotseling werd stopgezet. Dus dat raakte ook onder meer Ørsted en nog een aantal andere bedrijven die daarbij betrokken waren. Maar er waren gelukkig ook heel veel bedrijven die met cijfers komen. Dus we kunnen ook, hoewel het een beetje onvermijdelijk is, maar ook nog naar een aantal bedrijven kijken dat eigenlijk ook wel interessant is om maar eens naar die cijfers te kijken. En dan ontsnappen we overigens niet helemaal aan Donald Trump, maar daar komen we dan zo direct nog wel op. Wat mij opviel was de Amerikaanse defensiesector. Ik volg natuurlijk de Europese defensiesector vrij intensief en eigenlijk ook wel de Amerikanen. En vier grote Amerikaanse defensiebedrijven kwamen de afgelopen week met cijfers. Dus Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, het vroegere Raytheon en General Dynamics, alle vier. Nou, dat zijn vier grote defense contractors, noemen ze dat. Hè. Dus bedrijven die met langlopende projecten leveren, vooral natuurlijk aan de Amerikaanse overheid. Ja, en vooral Northrop Grumman viel op hè, met een koersdaling van 12,5%. Het gevolg eigenlijk van uit de hand lopende kosten voor hun B-21 bommenwerper. En daardoor werd de bandbreedte voor de winst per aandeel met zo'n 10% verlaagd. Dus die koers kukelde naar beneden. En in eerste instantie ging ook RTX aardig omlaag. Dus een bijna 10%, zeg ik eventjes uit mijn hoofd. En dat had dan wel weer heel erg te maken met Donald Trump. RTX is eigenlijk een bedrijf dat zowel levert aan de commerciële luchtvaart als ook een defensietak heeft. Dus een ietsje ander bedrijf dan Northrop Grumman. En RTX had in zijn presentatie gewoon één sheet helemaal besteed aan wat de impact van die handelstarieven nu eigenlijk zal zijn op het bedrijf. Uitgaande van de tarieven zoals die nu zijn aangekondigd. Dus die 145% voor China en de 25% voor Canada en Mexico. Allemaal netjes uitgesplitst. En dan levert dat alles bij elkaar in een negatieve impact op van die maatregelen op de operationele winst van ongeveer 850 miljoen dollar. En als je weet dat RTX ongeveer, zeg even 2 miljard en een beetje aan operationele winst per kwartaal maakt, dan is dat natuurlijk best substantieel. Het bedrijf handhaafde wel zijn prognose voor het hele jaar, maar zei daarin, ja, dit hebben we dus nog niet meegenomen, maar dan weten jullie beleggers alvast wat hier aan de hand is. En in tegenstelling tot Northrop Grumman herstelde RTX wel weer iets in de dag daarna. Maar het geeft in ieder geval een beetje aan hoe dat erin hakt.
Ja, en even voor de duidelijkheid. Veel Europese defensieaandelen zijn natuurlijk de koers door het dak gegaan de afgelopen jaren om duidelijke redenen. In de VS is dat niet zo, hè? Zijn deze bedrijven niet echt hoogvliegers?
Nee, zeker niet. En staan ook een beetje onder druk. En dat is denk ik ook niet heel erg verwonderlijk als je naar het hele politieke landschap kijkt natuurlijk. Dus de noodzaak en nou ja, de dwang ook eigenlijk om in Europa meer uit te geven aan defensie. En dan vooral natuurlijk vanuit Duitsland. Ja, maakt duidelijk hè, dat in Europa dus de omzet ook het hardst groeien. Dat is niet zo heel erg verwonderlijk, denk ik. En je ziet ook een Europees bedrijf dat een beetje met één poot in de VS staat en met één poot in Europa. Dat is BAE Systems. Dat is dan degene die eigenlijk een beetje ook bijna letterlijk en figuurlijk een brug is tussen die Amerikaanse en de Europese defensiebedrijven. Dus dat is BAE Systems uit Engeland. En die zit qua koerswinst een beetje in tussen die Amerikanen. Dus ze doen het veel beter dan de Amerikanen. Maar ze doen het ook weer niet zo spectaculair goed als bijvoorbeeld een Rheinmetall.
Ja, nou, dat zou een bruggetje kunnen zijn naar de hoogdividendportefeuille. Want volgens mij zit die EI in de hoogdividendportefeuille.
Dat is correct.
Daar gaan we het later over hebben. Jij was vast nog wel meer opgevallen, Stefan.
Ja, ik had het net al voorafgaand aan de podcast met Menno over. Dus echt een stortvloed aan bedrijfscijfers van allerlei bedrijven die ook in onze portefeuille zitten. Ook gisteravond, dus woensdagavond. Nog eentje waar ik ook even op had gelet was IBM. En die ging na beurs -7% met cijfers die eigenlijk gewoon ja, best oké waren. En zeker voor mij als hoogdividendbelegger, dan kijk ik natuurlijk vooral even naar de verwachtingen voor de vrije kaststroom, de free cashflow. Nou, die bleef gewoon gehandhaafd op $13,5 miljard voor het hele jaar. Nou ja, dat is ruim voldoende om een dividend van, nou wat zal het zijn, ergens tussen de 6,2 en 6,5 miljard uit te keren. Dus ik maakte me niet zoveel zorgen, maar die ging heel erg hard omlaag. En een andere een van
maar waarom is dat dan? Is het nervositeit toch in de markt? Moet ik dat zien?
Ja, er werd een aantal redenen genoemd. En meestal als je dit soort koersbewegingen ziet, is ook na beurs. Dus het is ook wel iets, vind ik, om rekening mee te houden. Soms vertaalt zich dat niet helemaal in eenzelfde soort, toch?
Precies, kon zeker weer anders uitvallen vandaag.
Ja, precies. Het is zo'n eerste reactie. Nou, het had een... er worden dan een paar oorzaken genoemd. Als je dan alles even leest daarover. Ja, de waardering van IBM was al aardig hoog. En het aandeel was goed blijven liggen natuurlijk dit jaar. In tegenstelling tot een heleboel andere technologie aandelen. En dan vrees dat het Doge-departement van geleid door Elon Musk misschien gaat snijden in overheidsopdrachten. Waar IBM dan ook nog slachtoffer van zou kunnen worden. Ja, een heleboel verhalen voor die koersval. Nou, we zullen vandaag wel zien hoe dat loopt. Maar nogmaals, ik kijk ook meer als hoogdividend beleggen. En dan let ik dus heel erg op hoe kijkt IBM daar zelf dan tegenaan. En het bedrijf heeft dus helemaal geen aanpassing gedaan aan zijn vrije kaststroom. En dat is uiteindelijk heel erg belangrijk voor mij als hoogdividend belegger. Dan was er ook nog Texas Instruments.
Ja, waar, dat schoot me ook te binnen.
Ja, waar Menno en ik het al vaker over hebben. Ooit deel uitmaken, Menno, volgens mij?
Ja, van, ja zeker. Ja.
Van de dividendportefeuille. Diep gevallen, denk ik, kunnen we zeggen, qua koers en qua dividendgroei. Dus door Menno ook terecht en bruut verwijderd uit de portefeuille. Maar daarmee komt het wel enigszins op de radar van de hoogdividendportefeuille naar die koersdaling en het dividendrendement. Is het een aandeel dat er misschien het overwegen waard is waar we in de volgende podcast zullen we er niet op terugkomen. Want ik heb hem nog niet helemaal op de watchlist. Dividendrendement is nog net iets te laag, maar het was wel opvallend. Die was dus flink hoger na beurs. Vooral volgens mij, Menno, correct me if I'm wrong, maar vooral ook omdat het minder erg was dan gevreesd, toch?
Nee, precies. Als je kijkt waar die koers stond, een paar ook microchips helemaal in elkaar gedonderd. Ja, als je dan enigszins mee van de cijfers hebt, dan kun je ook gewoon een grote herstelbeweging maken. Ja, de cijfers van Lam Research waren ook beter dan verwacht. En ook dat is natuurlijk zo'n aandeel wat hard is afgekomen de laatste weken, maanden. Ja, in Nederland zag je natuurlijk ook met Bezi, als ze dan met meevallende cijfers komen, dan krijg je ook een enorme koersprong. En ik denk vooral zelf dat die halfgeleidersector echt een van de meeste potentie heeft, zeker op lange termijn. Na die enorme dreun recent, moet je natuurlijk wel de goede aandelen hebben.
Is dit een bruggetje naar wat Menno is opgevallen had? Of had Stefan nog meer?
Nou, mag ik er nog eentje?
Ja, nee, zeker. Ja,
okay. Nou, en het is eentje die Menno ochtend ook is opgevallen. Namelijk een aandeel dat we allebei volgen. En een aandeel uit de portefeuille. En dat is Bristol Myers Squibb. En die stond wat onder druk. Omdat er een tegenvallend fase 3 testresultaat bekend werd gemaakt van Cobenfy. En dat is een nieuw middel tegen schizofrenie, dat had al goedkeuring verkregen van de Amerikaanse autoriteiten, FDA. vorig jaar. Maar nu was er een nieuwe studie opgezet om eens te kijken of dat middel, als je dat geeft bovenop de standaard medicatie tegen schizofrenie, of het dan beter zou doen dan placebo. Nou, dat was dus niet het geval. Daardoor wordt het omzetpotentieel van dit medicijn wel weer wat negatiever ingeschat. En op zich is het wel een interessante ontwikkeling. Want ik heb al eerder in de podcast hier gezegd over AbbVie. Dat vorig jaar echt snoeihard onderuit ging. Omdat AbbVie ook een medicijn in ontwikkeling heeft tegen schizofrenie. Op dezelfde, zullen we maar zeggen, nieuwe manier. Ik zal niet de hele biotechnologie ervan uitleggen. Dat vraagt wel wat veel. Maar in ieder geval eenzelfde type medicijn. En ze hebben dat allebei, die medicijnen, verkregen na een flinke overname. Dus eind 2023 kocht Bristol Myers voor 14 miljard Karuna Therapeutics. En AbbVie kocht voor 8,7 miljard Cerevel. Eigenlijk voornamelijk voor deze twee producten. Nou, bij AbbVie is dat eigenlijk gewoon echt een mislukking. Want dat waren notabene fase 2 testresultaten die al tegenvielen. AbbVie heeft 3,5 miljard inmiddels afgeschreven op de waarde van die overname. En ik ben heel erg benieuwd hoe Bristol Myers dat nu verder gaat aanpakken. Houden we nog in deze schizofrenie-race er eigenlijk eentje over, waar ik ooit in het verleden wel eens over geschreven heb. Dat is Neurocrine Biosciences. Die hebben ook nog zo'n medicijn in ontwikkeling. Dus het leek heel erg veelbelovend, dit een nieuwe aanpak van schizofrenie. En nu moeten we toch eigenlijk even kijken hoe dat precies uitpakt. Maar in ieder geval zorgt het voor Bristol Myers wel voor een klein koersdompertje.
Ja, dankjewel Stefan. En we zetten de relevante berichten over deze bedrijven in de show notes. Menno, wat heb jij daar nog aan toe te voegen?
Nou ja, om nog even voor te borduren op tot Bristol Myers. Dat was natuurlijk juist dat schizofrenie een medicijn was. De reden dat die koers eindelijk weer eens een keer wat deed richting de 60 ging. Dus dat was ook voor mij deels een reden om ze in portefeuille te houden. Maar daar komen we zo nog verder op. Maar inmiddels is Bristol Myers uit de dividendportefeuille. Bizar is wel, ik zat vorige week al met Stefan. We hebben heel veel overleg gehad over de dividendportefeuille en de hoogdividendportefeuille de afgelopen tijd. En een aandeel wat zeker ook voorbij kwam was dus Bristol Myers. En we hadden eigenlijk al een soort voorbesluit genomen van die gaat uit de portefeuille. Eli Lilly komt erin en echt nog geen uur later komt Eli Lilly met nieuws. En die koers die schiet 15% omhoog. Terwijl Bristol Myers juist gisteren, eergisteren, uiteindelijk viel het mee de koersdaling, maar die weken ervoor ook behoorlijk afgekomen. Juist een enorme tik kreeg. Dus
ja, en erger nog, Menno, eigenlijk was dat we zeiden, nou, als we Bristol uitdoen, kunnen we kiezen tussen Novo
en precies, Eli Lilly. Precies.
Daarvan zeiden we, nou, we hebben meer vertrouwen in Eli Lilly. Nou, dat kwam dus, want terwijl Eli Lilly die dag dus heel erg hard steeg, kukelde Novo Nordisk nog maar weer wat lager op dat nieuws van Lilly. Dus,
ja, stond om in 30 of zo.
Ja,
dus, maar dat toch even voor de duidelijkheid. Hebben jullie dan Eli Lilly toch nog in portefeuille genomen?
Zeker, ja.
Oké,
okay,
ja. Nee, dat je kunt dan beter misschien iets te laat instappen. Maar
dat is het. Kijk, de visie was goed. Alleen timing blijft. En vooral met al die Trump-uitspraken die tussendoor komen.
Ja, dit was natuurlijk ook, dit nieuws werd nu bekend. Ja, soms kun je ook wel, weet je ongeveer wanneer die testresultaten bekend worden, maar je weet lang niet altijd hoe ze uitpakken. En dat is ook wel duidelijk, want anders staan er ook niet zo hard omhoog geschoten als iedereen van tevoren al precies had geweten.
Nee. Nog verder, Menno.
Ja, en eentje om heel kort wat over te zeggen. Ik moet daar nog verder induiken. Dat is aandeel Manpower. Was een van mijn redactietips. Ja, die redactietips die zijn de laatste jaren bij mij niet heel erg succesvol. Of althans, er zitten wel een paar flinke negatieve uitschieters tussen. Dit keer is het Manpower. Ja, op papier was het allemaal heel goedkoop. Aandeel was al heel ver weggezakt. Maar blijkbaar kon het nog lager. -19% op tegen van de eerste kwartaalcijfers. Gisteren, eergisteren herstelde de koers wel weer wat. Dus per saldo valt het wel enigszins mee. Maar ze hadden dus vooral een veel slechter dan verwachte outlook voor het tweede kwartaal. En ja, daarbij noemen ze nadrukkelijk de onzekere vraag naar tijdelijke arbeidskrachten door de ontwikkeling van het Amerikaanse handelsbeleid van de Amerikaanse overheid. Daardoor staan ze nu op een multi-year low. En het interessante is juist dat Randstad ook met cijfers kwam. En die werden juist goed ontvangen door de markt. En Randstad sprak juist van een verbetering in de Amerikaanse markt. En zag nog geen impact van die handelstarieven. Dus
wie heeft er nou gelijk? Want dat zag dezelfde arbeidsmarkt.
Dat vond ik heel opmerkelijk inderdaad. Maar Randstad staat ook gewoon echt rond een multi-year, meer dan 5 jaar low. Dus in die zin, allebei
down the drain. Ik heb onze Randstad-specialist gevraagd even heel goed naar die cijfers te kijken. We hadden er een verkoopadvies op. Maar ja, je kunt je afvragen of het ondertussen niet weer koopwaardig is. Maar goed, het antwoord staat denk ik vandaag of morgen op onze website.
En vandaag dan een hele grote dalen float trade. Dus ik volg het aandeel niet, maar het, ja, ik vond het wel bijzonder. Want het was volgens mij dit jaar juist een van de grote uitblinkers. CEO vertrekt, minder dan verwachte cijfers. Ik weet niet of jij er nog wat aan toe...
Nee, behalve dat het best op het forum ook een populair aandeel is. Er wordt heel veel naar gevraagd.
Ja, en dat is ook de aanleiding dat onze collega Karel Merks daar zijn visie op heeft gegeven. Die we ook vandaag op onze website gaan publiceren hoe we tegen dit aandeel... We hoeven ons niet te vervelen, maar dat die indruk heeft de kijker en luisteraar, denk ik al.
Nee, het wordt natuurlijk ook wel vaak gezien als een aandeel dat juist moet profiteren van dit soort onrustige tijden. Dus dan is dat misschien opvallend.
Ja, nee, absoluut.
Voor kennis.
Nou, ik druk gewoon de bumper in voor het eerste hoofdonderwerp. Anders dan zitten we met terugblikken 2 uur verder. En dat is interessant, maar misschien ook niet helemaal de bedoeling. Ja. Het eerste hoofdonderwerp, de dividendportefeuille. Menno, Stefan ook de laatste jaren. Jullie houden je daar zeer veel mee bezig. Ik ben ook als hoofdredacteur getuige geweest van de opstart van de dividendportefeuille. En ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren, misschien uiteraard bij de start, maar dat er in één keer zoveel mutaties zijn geweest. Klopt dat, Menno?
Nee, absoluut.
Ja, en dan is de grote vraag, waarom?
Precies, ja, dat vroegen blijkbaar ook meerdere mensen zich af, gezien de reacties op forum. Ja, het is niet een eenduidige reden. We hebben wel gezegd, we gaan qua beleid gaan we het iets aanpassen. Tot voor kort hadden wel een richtdoelstelling voor gemiddelde dividendgroei, iets van 7-8% per jaar. Maar je hebt altijd aandelen in portefeuille die daaronder zitten of die dividend 1 of 2 jaar op rij niet verhogen. Maar ja, als er verder niks mis mee is, dan kun je die rit uitzitten. Maar nu hebben we wel gezegd van we gaan nu echt gewoon een switch maken naar gewoon aandelen die consequent elk jaar het liefst met dubbele cijfers verhogen. En dan kan ik gelijk al zeggen dat alle 15 aandelen, of 16 zijn het eigenlijk, die erin zijn gekomen. Ik heb nog vanmorgen nog eventjes allemaal nagerekend. Er zitten allemaal op een double digit dividendgroei dit jaar of vorig jaar. En ook over langere periodes. Dus die boxes worden allemaal getikt. Maar een andere belangrijke reden om juist zoveel wijzigingen te doen is de beurzen zijn natuurlijk keihard gedaald. En dat betekent dat ook de mooie kwaliteitsaandelen gewoon over het algemeen behoorlijk zijn afgekomen. Dus ja, het is natuurlijk een fantastische kans om je portefeuille, ik wil het niet noemen, opschonen. Maar wel om een kwaliteitsslagje te maken waarbij je aandelen die het eigenlijk niet hebben geleverd qua dividendgroei en ook qua koers. Want dat gaat bijna altijd 1-op-1. Om die in te ruilen voor juist die topaandelen waarvan er veel echt behoorlijk zijn afgekomen. En die wel gewoon elk jaar dat dividend met minimaal 10% per jaar verhogen.
Ja, en nou zei je net zelf al, Menno, dat weten we allemaal. Timing is onmogelijk. Je wordt altijd ingehaald door dingen.
Ja.
Even heel flauw geredeneerd had je die bleeders, die aandelen die eruit hebben gegooid, niet een maand geleden of 2 maanden geleden kunnen verkopen en dan cash aanhouden en nu dan tegen lagere koersen die topaandelen kopen? Of is dat te simpel?
Nee, dat is wel enig. Sowieso zijn we altijd vol belegd met de dividendportefeuille.
Vol belegd is gewoon hoort bij het beleid.
Ja. Precies.
Okay.
Want beurskoersen, koersbewegingen blijven onvoorspelbaar. En het bizarre is ook deze week. Ik had met Stefan, wanneer was het maandag, denk ik, hadden we definitief de knoop wel doorgehakt. Van we gaan dit doen. En het was meer van de vraag, wanneer gaan we die orders ook uitvoeren? Dat moet ook doorgegeven worden voor het beleggingsfonds natuurlijk. En wat dat betreft, van de ene op de andere dag, we hadden net een koersdaling van 5% intraday op Wall Street gehad. En dat was een fantastisch moment. En daardoor hebben we ook versneld gezegd van we gaan nu die transacties doen. En binnen no time was er weer nieuws van Trump van het ging over Powell.
Niet ontslaan China.
Dat weten jullie beter dan mij. Ik volg dat niet, maar ik weet wel wat de headlines zijn. En die koersen schieten weer omhoog. Dus eigenlijk zijn we met al die wijzigingen ingestapt op het moment dat eigenlijk die grootste koersbeweging weer omhoog was geweest. Is natuurlijk jammer voor de nieuwe aankopen. Alhoewel die nog steeds in veel gevallen ver onder de hoogtepunten van eerder dit jaar staan. Maar wat natuurlijk wel zo is, dat alle aandelen die eruit gaan, die zijn ook weer flink hersteld. Dus per saldo, qua totaalrendement, maakt het helemaal niks uit.
Nee.
Dus, optisch had het nog leuker geweest. Dan hadden die nieuwe aankopen.
Ja. Zaten er nou echt posities bij die jullie verkocht hebben die de portefeuille uitgaan met verlies?
Ja, nee, zeker. Ik moet het allemaal nog eventjes uitrekenen. Het is een beetje een mix, want er zijn sommige aandelen die zitten er echt al van dag één in. Ik heb ze hier ook allemaal op papier gezet. Bijvoorbeeld een PPG Industries. Dat was in grote verffabrikant, sectorgenoot van Axo. Was in de beginjaren echt gewoon het beste dividendportefeuille aandeel. En dan moet je weten dat ze er al sinds 2011 in zitten. Samen met Walgreens overigens. Hè, wat nu van de beurs gaat en wat helemaal stuk is gegaan de laatste jaren. Waar we met winst, mooie winst uit zijn gegaan op tijd ook. Maar zo'n PPG, ja, de laatste jaren, hè, het dividend zegt eigenlijk alles. De laatste dividendverhogingen, plus 5,1, plus 4,8. Vorig jaar is plus 4,6. En die koers die glijdt steeds verder weg. Zit in een hele lastige markt. En ze gaan er nog wel steeds met 250% rendement uit. Dus dat geeft wel aan dat het aandeel het fantastisch heeft gedaan.
Maar het moet toch ook gewoon pijn doen, Menno. Een van de eerste posities.
Zeker.
Ja, zitten er nog posities in de portefeuille die er vanaf de start in zitten?
Ja, nee, zeker.
Dat gaan we niet allemaal verklappen. Maar ik was gewoon even benieuwd. Mijn PPG is eruit.
Dat is echt wel een van de laatste pioniers, laat maar zeggen. Ja. Die er nu uitgaat. Nog wel met een mooi rendement. Maar het had gewoon veel beter, veel mooier kunnen zijn. Op dit moment is het gewoon een mooi moment om zo'n aandeel in te ruilen voor andere aandelen, wat ik net zei, die ook gewoon hard afgekomen zijn en die wel gewoon blijven leveren. En dat hebben we dus vrij abrupt gedaan.
Ja, en ik zei net in mijn inleiding, mutaties betreffen zowel VS als Europa. Nou ja, de trouwe kijker en luisteraar die weet dat zo'n 70% is belegd in Amerika.
Klopt.
En ik ken jou ook, Menno, als iemand die zich beklaagt over hoe weinig goede Europese dividendaandelen er zijn.
Ja.
Gaat deze switch nog iets veranderen in die verhouding tussen de VS en Europa?
Het aantal beschikbare dividendtoppers zoals ik ze dan omschrijf in Europa, dat is nog steeds hetzelfde.
Dus weinig.
Weinig, ja. Precies. Maar degene die er zijn, die zitten nu wel zo'n beetje allemaal in de dividendportefeuille.
Alles wat qua dividend iets voorstelt,
dat zit er nu zeker in. Ja. En Europa.
Ja, qua dividend groeien.
Qua dividend groeien, ook, ja. Maar Europa blijft vooral ook een zaak van focussen op toekomstige, eventuele aristocrats.
Ja.
Er zijn wel veel nieuwe bedrijven. En er is toevallig eentje daarvan is ook de tip van de week. Het is een Noors bedrijf. Het is trouwens ook een qua beurswaarde verreweg nu het kleinste aandeel in de dividendportefeuille met minder dan 1 miljard. Maar dat is zo'n aandeel wat, fascineerde me sowieso wel. De laatste 10 jaar, elk jaar gemiddeld 30% omzetgroei heeft weten te realiseren. En er zijn kort geleden, of 3-4 jaar geleden, beursgenoteerd. En wat ze dus hebben gedaan, is het dividend is 2 keer verdubbeld, dit jaar plus 29%. En ze betalen speciale dividenden. En dan heb je nog steeds een dividendrendement van 2,4%. En dit is dus een heel mooi aandeel, wat we dus heel graag erbij doen. Ik ga de naam natuurlijk niet noemen.
Nee, we zetten wel als service voor de abonnee het stuk in de show notes natuurlijk.
Het is wel een beetje een Noors ding, hè, Menno? Want ja. een ander Noors aandeel uit...
Dat is dit jaar de beste presteren nog steeds.
Ja, en die keert er ook vaak extra
uit,
hè, bovenop reguleren.
Nee, absoluut. Die kunnen we ook wel noemen trouwens. Dat is Orkla.
Oké, die dan wel.
Maar dit is dus een heel ander bedrijf. Echt een technologiebedrijf. Een niche speler op het gebied van zogenaamde ocean floor mapping. Zie onder zee met behulp van sonar alles in kaart brengen. En het interessante daarvan is juist weer dat het heel actueel is. Ik had het met Stefan. Jij maakte gelijk ook al zo'n opmerking erover toen wij deze bespraken. Over die onderzeekabels. Die sabotage daarvan. En dit is nou zo'n bedrijf die daar technologie voor levert om dat allemaal in de gaten te houden als er iets gebeurt op het gebied van kritieke onderwater infrastructuur. Dan hebben zij daar middelen voor om dat allemaal te monitoren. En qua defensiehoek is het gewoon echt een markt voor dit bedrijf. Maar goed,
dat is een van hun groeimarkten, hè? Defensie en veiligheid is echt...
Ze hebben 3 divisies, maar alles groeit gewoon groeit heel hard. Het aandeel staat op een all-time high. Maar de waardering is nog steeds, verrassend genoeg, niet extreem. Het komt vooral natuurlijk ook door die vrij lage market cap, waardoor er bijna geen analisten op zitten. En het grote publiek er nog niet bovenop zit. We hopen natuurlijk dat het gaat gebeuren de komende jaren. Kanttekening is natuurlijk ook wel, het is een relatief klein nieuw bedrijf op de beurs. Dus ook wel iets risicovoller. Ja, als zo'n aandeel gaat doen wat je er uiteindelijk van verwacht, dan kun je daar ook een hele grote klappen mee maken. En daarom is dat een van de nieuwe Europese aankopen in de dividendportefeuille. Ja.
Hey, Menno, jij gaat volgende week een verhaal van de week publiceren in beleggersbelangen voor abonnees. Waarin je alle aantekeningen die je nu al voor je hebt liggen gaat verwerken in een mooie strak artikel.
Ja, maar ik moet hem dinsdag aanleveren. Ik denk dat hij dan de week daarna...
Dan hebben de niet-abonnees nog alle tijd om een abonnement aan te schaffen. Want dan gaan we verklappen wat er allemaal gemuteerd gaat worden. Abonnees kunnen dat al zien op ons forum trouwens. Wat wil jij nu op dit moment, of wat willen jullie op dit moment nog over deze portefeuille kwijt, wat echt heel erg van belang is?
Nou, wat ik al zei, de dividendgroei was al heel belangrijk, maar we gaan er nu nog strakker bovenop zitten. Het is niet zo per direct dat als een... We hebben nu echt een ondergrens van 5% groei. Maar er moet een hele goede reden zijn als een bedrijf minder dan 5% verhoogt, om ze te handhaven vanaf nu. We noemden net al Orkla. Af en toe verhogen ze een jaartje dividend niet. Maar dan betalen ze wel een speciaal dividend. Ja, dat is natuurlijk geen reden om ze uit portefeuille te doen. Maar als het qua dividendgroei jaar in jaar uit... En dat is eigenlijk geldt dat voor alle aandelen die hier nu verkocht zijn. Als het dividendgroei afzwakt of ze verhogen het 1, 2 jaar op rij niet. Tot nu toe hebben we dat aangekeken. Maar dat gaan we de komende jaren gaan we dat niet meer doen. Geen verhoging. Dan gaan we ook gelijk op zoek naar vervanger. En we hebben ook, mag ik wel zeggen toch Stefan, een hele mooie watchlist sowieso met vervangers. Ja. We hadden nog veel meer leuke namen om erin te doen nu. 15 of 16 was wel genoeg. Maar we hebben nog een mooie reservelijstje. Dus wat dat betreft is dat ook geen enkel probleem.
Goede research gedaan.
Nou, misschien nog iets zeggen over de luxe sector? Of wil je dat ook?
Nee, zeker ja. Dus een van de wijzigingen, en die kunnen we wel noemen, is Hermès voor LVMH. En LVMH was een van de grote toppers jarenlang in de dividendportefeuille. En dat aandeel ligt er gewoon op dit moment heel slecht bij. En dan moet ik ook gelijk eerlijk zeggen, al kijk ik gewoon puur naar waardering en dividendrendement, 2,6%. Vind ik LVMH bij de huidige koers zeker geen slecht aandeel. Maar die hebben het dividend dit jaar dus niet verhoogd. En fun fact trouwens, vandaag zijn ze ex-dividend voor €7,50. Maar dat terzijde. Maar al kijk je naar een LVMH, die inmiddels voorbijgestreven is door MS qua beurswaarde. En dan zie je dus gewoon in alle opzichten qua omzet, winst, dat stagneert. Wel een Hermès, wat zich veel meer richt op de echte superrijken, blijft gewoon stabiel performen. Eigenlijk die hele luxe sector, volgens mij was vandaag Kering ook met de cijfers.
Ja.
Koers klapt ook weer in. Ja, die rapporteren gewoon een dubbelcijferige omzet krimp, volgens mij in het laatste kwartaal. Ja, LVMH groeit ook niet. Misschien dat volgend jaar weer wat aantrekt. Maar kijk je dan naar zo'n Hermès, die blijft gewoon met...
Want die richten zich nog weer op het duurdere segment.
Precies, vooral bekend van de zogenaamde Birkin bag. Nou, dat zijn tasjes volgens mij van meer dan €10.000. En als je die wilt hebben en je hebt €10.000, is het ook nog niet zo dat je ze kunt krijgen. Moet je eerst op een lijst komen te staan. En volgens mij alleen de vaste trouwe klanten die al meer hebben gekocht.
Een soort Ferrari model.
Precies, absoluut. Ja. En qua winstmarge ook, ze zitten op het dubbele van een LVMH. Gewoon dik 40% EBIT-marge. Ja, dat is gigantisch. Ja. Enorme moat.
Ja, en Menno volgens mij ook gewoon aangekondigd dat als er dan kostenstijgingen zijn als gevolg van importtarieven. Ja, dan Als je het dan toch over pricing power hebt, zoals het dan heet, dan is dit pricing power, dan wordt gewoon doorgevoerd één op één. Hè? Was al aangekondigd door Hermes.
Dat is het zo. Binnen de sector echt gewoon verreweg de meeste pricing power. Natuurlijk is de waardering van een Hermes ook een stuk hoger. Maar ja, ze zijn veel voorspelbaarder qua omzetgroei, dividend ook. En ja, het belangrijkste voor mij zijn altijd de dividendstatistieken. En ook daar doen ze het veel beter dan een LVMA eigenlijk. LVMA verlaagde dividend tijdens de coronapandemie. Nou, Hermes houdt het dan wel stabiel en heeft gewoon inmiddels al ruim 30 jaar op rij het dividend niet verlaagd. Nog ga je terugkijken en ik ben heel ver teruggegaan in de tijd. 30 jaar terug en dan zie je zelfs dat 30, 20, 10, 5 jaar pak je het gemiddelde dividendgroei per jaar, dan zit Hermes structureel altijd ver boven een LVMH. Met een gemiddelde, bijvoorbeeld voor de laatste 30 jaar moet je nagaan, elk jaar 19% dividendverhoging per jaar. LVMA doet het ook niet slecht met plus 11%. Ja, dat verklaart uiteindelijk wel ook gewoon de performance op de beurs van die twee aandelen. Laatste punt hierover. Hermes is niet zo hard gedaald ook als een LVMA, wat ook logisch is. Maar je ziet ook wel op slechte beursdagen dat een LVMA veel harder omlaag gaat. Toch cyclischer. In dat perspectief, een Nederlandse woord, kan ik me even niet te binnen halen.
Opzicht.
Opzicht, inderdaad. Dan zo'n LVMH en helemaal een kering die gewoon echt hard terughollen nu in omzet. Terwijl zo'n Hermes gewoon de komende jaren eigenlijk, ja, mag je wel vanuit gaan, 10% per jaar dividendgroei of omzetgroei gaat blijven realiseren.
Superrijken, die blijven superrijk.
Dat is het.
En die houden behoefte aan nieuwe tasjes.
Dat is het, wat Stefan al zei. Ze hebben ook gewoon letterlijk gezegd van ja, komen de importtarieven, dan rekenen die gewoon één op één door aan onze Amerikaanse klanten. Ja, en of die nou 10.000 of 12.000 voor een tasje moeten aftikken, dat zal de Kardashians en zo van deze wereld boeien. Dat doen ze toch wel.
Maakt het misschien alleen nog maar aantrekkelijker.
Precies, dan hebben ze nog meer
soort status. Hoe duurder, hoe beter.
Absoluut, ja.
Oké. Okay. Dank jullie wel, Stefan en Menno. We gaan, jij als luisteraar of kijker meer weten over deze beide dividendportefeuilles, kijk dan in onze show notes. Daar staan ze voor de abonnees in ieder geval. Ook alleen abonnees kunnen de volgende aflevering al bekijken of beluisteren op beleggersbelangen.nl/voorkennis. En wil je ook hierna geen aflevering missen, abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en X. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Volgende aflevering gaan we het dus hebben over de hoogdividendportefeuille. Bedankt voor het luisteren en kijken. Oh.